Nou, hij vroeg mij of niet alleen hij zijn kwetsbare kanten wilde laten zien. Dat heeft hij eigenlijk al gedaan door hier gewoon überhaupt te zijn. Maar of wij dat ook zouden willen doen en of ik dat ook zou willen doen. Dus dat het geen inrichtingsverkeer wordt, maar interactie tussen elkaar. En dat we dus elkaar daarbij helpen. Nou, het overvalt mij een beetje. Ik had wel het een en ander opgeschreven, maar ik wil dat best doen. Ik heb daarover nagedacht, Karel, en ik wil dat wel doen. En ik wil dat graag doen aan de hand van twee helden van mij. En de eerste held is Peter. En als het goed is, komt er. Dat is Peter.
Waar jij bang voor was. Ik bedoel, je zegt nu steeds, hoe worden we niet bang, hoe worden we ontwapend. Maar ik ben ook nieuwsgierig waar hij nou speciaal bang voor was. En waar jij nou, waar jouw angsten zitten. Want dan kan ik het antwoord ook een beetje plaatsen.
Ja. Dat is een goede vraag.
Ja. Ja. Is hij gewoon bang voor de wereld? Waar is hij bang voor?
Ja, ik denk dat hij bang is. Dat
je kunt hem vragen, hè?
Ja. Ja. Waar ben je dan bang voor, Karel? Dat zegt niet veel, hè? Hij is nog niet zo ver, hè, Piet?
Waar zou hij bang voor kunnen zijn?
Ja. Ja, ik denk zelf, maar dan moet ik straks maar even kijken of Karel het ook vindt. Dat hij misschien toch het gevoel heeft van, wie ben ik? Dat stel ik voor. En omdat hij dus vroeger nooit ervaren heeft dat je er mag zijn, zeg maar.
Oké. Okay.
Dan, dat hij dan de andere kant op is geknald. Okay. Hij wil toch ergens bij horen.
Dus het gevoel, ik stel niks voor.
Dat denk ik, ja.
Dan moet je extra, oké.
Okay. Okay. Maar ja, het feit dat hij dan alleen hier... Ik denk dat hij daarom mij die vraag heeft gesteld. Dat hij dus alleen hier staat met dat gevoel. Dat maakt hem alleen nog maar eenzamer. Dat bevestigt hem alleen nog maar in dat gevoel. En ik denk dat hij daarom mij die vraag heeft gesteld.
Okay.
En ook aan ons.
En jij herkent dat wel?
Ik herken dat wel, ja.
Okay.
Ja. Ja. Ik heb ook soms wel gevoelens van zinloosheid. Van waar is het allemaal goed voor? En, ik heb ook die sombere kant. Maar ik heb ook die andere kant van deze kant. En die kant van Babs. En die kant van Peter.
Ja.
Want deze man...
Hoe heeft hij jou geholpen?
Nou, deze man die komt elk jaar bij mij in de klas. En hij heeft een project over leven met een handicap. En als ik deze man dan... op het moment dat hij binnenkomt, dan krijg je meteen een heel ander gevoel in de klas. En ook in mijzelf komt een heel ander gevoel. En uiteindelijk vraag ik me dan op een gegeven moment af van... Wie heeft hier nou eigenlijk een handicap? Hij of ik? Hij niet. Want ja, ik wil hem niet helemaal ophemelen. Want hij heeft natuurlijk ook, en dat hoort er ook bij. Hij blijft gewoon positief in het leven staan. Hij heeft een spierziekte, hij heeft vroeger polio gehad. En daar is hij van genezen. Maar in 1993 werd hij wakker en kon hij zijn benen niet meer bewegen. En zo is hij elk jaar verder achteruit gegaan. Maar hij blijft gewoon elk jaar komen. En ik heb een beste klas van 32 kids. Die kunnen heel druk zijn. Maar hij is 2 weken geleden is hij in de klas geweest. En het was, heeft ongeveer, kinderen mochten een half uur vragen stellen. En het was helemaal doodstil. Je kon een speld horen vallen. En dat komt omdat wat hij liet zien, dat was gewoon echt. En die kinderen die voelen dat. En die waren helemaal stil. En het mooie was ook dat hij... ook steeds, dat zei hij ook nog, want die kinderen vroegen van, je weet dat je elk jaar achteruit gaat met die spierziekte en jouw hart is ook een spier. Ja, zegt hij, dat klopt. Dus op een gegeven moment gaat jouw hart ook, dan ga je dood. Ik zeg, ja, dat klopt, maar daar wil ik nu niet aan denken, zegt hij. Ik wil zoveel mogelijk eruit halen wat er nu nog in zit. En dat was, dus hij leeft in het nu. Dat is Karel. En dat geldt ook voor mij natuurlijk. Ieder huis heeft zijn kruisje, ook van vroeger uit.
Okay.
Dus ja, ik word helemaal rustig. Ik word helemaal rustig. Ja. En er was één jongetje, dat vond ik wel heel mooi. En die is dyslectisch. Dat is niet mooi, maar ik vond mooi hoe hij reageerde. En hij heeft ook nog... Dus hij kan absoluut niet lezen. Hij heeft niveau eindgroep 4. En hij heeft ook nog dyscalculie. Hij kan ook niet rekenen. En met name bij invallers is hij onhandelbaar. En dan wordt hij weer de gang opgestuurd. En ook bij anderen... Maar goed, dat gaat te ver. Maar daaronder zit eigenlijk precies bij jou, Karel. Hij wil graag begrepen worden qua gevoel. Van, dit, ik kan dit niet, help mij. Hoe kom ik nou weer bij dat gevoel terug dat ik wel iets voorstel? Want ik zag hem luisteren naar Peter en toen zag ik dat zijn ogen vochtig werden. En ik heb 100.000 keer tegen hem gezegd, ga naar Floris, denk nou aan wat je wel kan. Je kan hartstikke goed voetballen, hij kan gigantisch voetballen, hij is snelst van de klas, Floris. Hij kan goed toneel spelen. Soms schiet hij daar wel weer in door. Dat herken ik wel bij mezelf. Dat je dan grappig wil zijn om het grappig zijn. De aandacht die je dan krijgt. En toen zei ik tegen Floris van... Zo kan het ook, toch? En toen zei hij... Peter is mijn held, zei hij. En nu gaan we dinsdag, want dinsdag is hij jarig. Hij weet daar niks van. Gaan we hem verrassen? Gaan we er naartoe? Gewoon met een bos bloemen. Gewoon om... Hij, niet dat hij daarom vraagt. Dat vraagt hij niet om. En dat is juist het mooie. Dus dat is mijn held. Groot voorbeeld. Dus. En de tweede held. Ook een held van mij is César Milan. Dus ook toen ik hem voor het eerst keer zag. Natuurlijk kun je allemaal weer, het is Amerikaans, het is allemaal in elkaar gezet, dingen weggeknipt, maar daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Ik wil ook graag vasthouden aan het idee dat wat hij uitzendt, zeg maar, dat ook de werkelijkheid dekt. Ik heb daar gewoon behoefte aan. Ik heb behoefte aan dingen die echt zijn, waar geen komma achter staat, maar punt, weet je wel. Dus, en wat ik van hem geleerd heb is ook... Ik weet nog hoe ik hier de eerste keer, toen ik hier de eerste keer kwam bij jullie. Toen moest ik fluiten. Nou, ik was echt zo gestrest als een kip. Echt. Ik liep daar en ik liep. Ik gooide een glas water hier nog om. Dat weet ik nog. Ik dacht van, oh god, het moet allemaal goed zijn. Dit en dat, zus en zo. En dan pas is het goed. Nee. En nu heb ik zoiets van. Dan heb ik van jullie geleerd. Van. Het mag gewoon zijn wie je bent. Ook als je onzeker bent of als Piet plotseling onvoorbereid mij een vraag stelt terwijl ik hier alles had voorbereid. En bedankt, hè? En ja, dat soort dingen. En dat vind ik wel mooi. En wat ik van hem heb geleerd is dat je eerst respect moet afdwingen bij honden. Maar ik denk dat het ook bij mensen zo werkt eigenlijk wel. En daarna pas liefde. Bij mensen is het vaak andersom. Eerst liefde en dan respect. Hij denkt andersom. En dat je, als je bijvoorbeeld een hond uitlaat, dat je die hond niet de schuld moet geven als die onrustig wordt, als er een andere hond tegenkomt, maar naar jezelf moet kijken. Want meestal is het zo dat die onrust in die hond vanuit jou door die lijn naar die hond is gegaan. Dat heb ik van hem geleerd. En dan moet je dus naar jezelf kijken. En dat vind ik zo geweldig. En er is één hond, als ik hem uitlaat, en daar ben ik dus bang voor. Zo mastief is dat. En als ik dan met Bikkel, want we hebben ook nog een grote herder, als ik dan met Bikkel ga lopen, dan zeg ik tegen mezelf puffen. Dan zie ik hem al aankomen. Hè? En dan begint het al, hè. Nou, en de laatste keer ging het goed, maar de keer daarvoor, dan gaat Bikkel mij verdedigen, want Bikkel ziet mijn onrust als factor. En ik heb ook ontdekt dat het ook, als je voor het onderwijs, als je met een grote groepen mensen, maakt niet uit, dat het ook dan ook geldt. Want wij hadden een keer, we hadden in klas 6, heette dat nog, hadden we een, ben je er nog of niet? Mooi. In klas 6 hadden we een meester. Je had een heel groot dik hoofd. Ja, dat maakt verder niet uit. Van die dikke aderen, die rookte sigaren in de klas. En die kon ons niet aan. Die voelde ons niet aan. Terwijl die meester in klas 5, dat was mijn lievelingsmeester, want die begreep mij. En toen kwam ik bij meester van de Heide en die begreep mij niet. Dat voelde ik. Ja, dus ging ik hem uitdagen. En op een gegeven moment hadden we een stinkbommetje in de klas gegooid. Dan heb ik het echt over heel lang geleden. En toen werd hij hartstikke kwaad. Hij kreeg een rood hoofd. En die aderen die werden heel dik. Ik vond het heel grappig, want ik ben een beelddenker. Dus ik begon te lachen. En toen werd hij heel kwaad. Toen kwam hij naar me toe, pakte hij bij mijn haren. Nou, hou jij op. Nou, en toen was ik niet meer kwaad. Ik was heel erg, eigenlijk nog kwaader en verdrietig. Toen ben ik naar huis gelopen. En toen heb ik dat tegen mijn vader gezegd. En die is op de pantoffels. Is hij naar de school gegaan om eens eventjes met meester van de Heide. Als meester van de Heide nou gewoon rustig was gebleven en meer zelfvertrouwen in zichzelf had gehad, dan was dat niet gebeurd in onze klas. Maar dat gebeurde wel. En dat heb ik ook van hem geleerd. Jaren geleden kon ik wel heel erg kwaad worden. Vatte ik het ook persoonlijk op als er niet naar mij geluisterd werd. Dat heeft helemaal geen zin. Dus ja. Ja, dat is, die kan je daar. En één voorbeeld is me wel mooi van. We hadden dus eerst Bikkel. Die hebben we toen hij 6 was, grote herder, uit het asiel gehaald. En toen kwam Babs. En Babs ging natuurlijk meteen kijken hoe ver hij kon gaan met Bikkel. Dus die ging ook prikken in het territorium van Bikkel. Nou, als eerst grommen. Toen ging die neus omhoog. Had ik nog vrij zelden zien doen. Dus ik zag die hele rij tanden. Ik denk, hij heeft maar één keer zo te doen. En dat einde van Babs. En toen had ik dus de neiging om als roedelleider in te grijpen. En toen zei Wampie, mijn vriendin, dat moet je juist niet doen, jongen. Laat het nou maar gaan. Dat regelt zichzelf wel. Meestal, Karel, regelen bepaalde dingen zich uiteindelijk zelf wel. En als wij ons gaan opwinden, zeg maar, van dat moeten wij doen, wij moeten dat in de hand houden. Dan gaat het juist meestal de andere kant op. Het leven is zo complex, het geldt natuurlijk niet altijd, dat is logisch. Dus toen liet ik het gaan en Babs ging door en in één keer, help! Zo, en dat was geen, ik dacht eerst van, oh boy, een dikke Jaap in zijn oor, in dat oortje van hem. Helemaal niks aan de hand, Bikkel had gewoon gehapt. Dat is de derde in de waarschuwing. En toen luisterde Babs en toen was het klaar, weet je wel, toen was het klaar. En als ik nou als roederleider had ingegrepen, dan had Bikkel dus gedacht van, ik mag niet grommen. Nou, ik mag niet boos zijn. Ik mag niet mijn tanden laten zien. Ik mag niet voor mezelf opkomen. Ik moet altijd aan de ander denken. En ik mag niet happen. Had hij die drie gewoon overgeslagen. En dan was hij meteen gaan bijten. Dus ik voel eigenlijk wel een beetje een parallel in jouw leven. Dat je ook heel veel dingen niet mocht. En ook niet gezien hebt. Dus ja. Grote held. Wat? Echt waar? Oké. Ik sjaal maar af. Het is een begin. Ja, dat is natuurlijk wel. Het kan even duren, want gewoontevorming kan taai zijn. Kijk, dat is toch heel anders, hè? Jij wil ook. Oké. Vind je het goed dat ik dat vraag? Oké. Karel vraagt of er misschien nog iemand hier is. Die ook een verhaal heeft uit zijn eigen leven. Waarin hij werd ontwapend. Waarin hij het gevoel had van. Snap je wat ik bedoel? En hij wil graag dat jullie dat aan hem vertellen. Is er iemand die dat wil? Waar je door geraakt werd? Waardoor je dacht van. Dat je hier komt naast komt staan en dan vertellen. Is er iemand die dat wil? Die...
Je vraagt nogal wat als mensen naar voren moeten komen.
Of nou, blijven zitten. Ja, dat is een goede.
Herkennen jullie het wel een beetje? Of vinden jullie dit echt van iemand die... Van zijn zulke rare snuiters in de wereld? Of herken je het? Ook wat Willem vertelt. Van het gevoel van ik tel niet mee. Dat is een beetje Willem, hè?
Ja.
Ik tel niet mee en ik reageer
of ik
maar.
Of ik voel mij niet begrepen.
Ja, en dan ga ik even heftig reageren of ik stel mij anders op. En dat er dan iets gebeurt. Dat is waar je het over hebt.
Ja.
Jullie hebben niet van die ervaringen meegemaakt.
Ja, het is heel herkenbaar.
Heel herkenbaar. Willem vertelt. Oké. Okay. Ja.
Maar als je niet begreep, dan was het ook niet herkenbaar.
Nee.
Maar ik moet ook denken van waar ik ook heel erg door geraakt word, is bijvoorbeeld is een Syrisch jongetje, die zit nu in groep 1, een heel klein turfje. En waarom die doet, weet ik niet, maar die komt elke dag komt hij mij opzoeken en dan moet hij even, die grote kijkers, geeft hij mij een high five. Dat is mijn dag goed. Terwijl ik ook wel eens een dag heb dat je achter de feiten aanloopt, dat alles, maar dat herkennen jullie ook wel. Dat gewoon niet gaat gewoon.
Ik denk dat het even inwerkt. Ja? Misschien dat je even een fruit erbij kunt pakken.
Goed.
Ik zit even na te denken, we zitten hier niet voor niets in de kerk natuurlijk, van als je denkt aan het geloof, zou daar ook, denk je daar ook aan iets, en bijvoorbeeld een Bijbelgedeelte, een voorbeeld, dat je denkt, nou dat helpt misschien ons ook een beetje in een bepaalde richting.
Nou, wat ik altijd heel mooi vond en vind, is dat Jezus zich af en toe uit die drukte terugtrekt. En de stilte opzoekt. In de woestijn. En toen moest ik denken aan een uitzending van De Wereld Draait Door. Af en toe komt daar zo'n Vlaams, volgens mij is het een schrijver. Vrij intelligente man, vind ik. En die had het in De Wereld Draait Door over een school in Amerika. Gewelddadig, zeg maar. En dan doen ze op die school, beginnen ze met mentale reiniging, noemde hij dat.
Mentale reiniging, ja.
Dus rust en dan de eerste 10 minuten. En dat klinkt met hem mondvol, maar hij zei, de kinderen alle, gewoon eerst eens rustig leren ademhalen. En Herman van Veen heeft dat ook een keer gezegd. En dat is ook een held van mij trouwens. Hoe belangrijk die ademhaling is. Als die ademhaling te hoog is, dan raak je snel gestrest. Als je je hand dan op je buik houdt, als ik gestrest ben, dan gebeurt er wel wat. En nou ja, mindfulness is natuurlijk populair. Nou, ik hou eigenlijk niet zo van het woord mindfulness.
Nee, maar dat komt vanzelf. Ik kom de vraag weer te
stellen. Ik ben benieuwd als je dit soort dingen zegt. Want het zijn natuurlijk hele herkenbare problemen in onze maatschappij. Die hebben schrijven van mensen die absoluut zijn nog niet gezien vinden. Misschien wel het grootste probleem van de hele tijd.
Ik herhaal even, Harry, want niet iedereen kan jou horen.
Sorry.
Ja, nee, maar je hebt geen microfoon. Nee, maar Harry zegt, begint even met van ik hoor je nog geen antwoord geven op mijn vraag. Ik zei, nou, dat komt nog wel.
Ja, maar is er wel geen antwoord, hè?
Nee, maar goed, we zouden beginnen met een Bijbelgedeelte.
Ja.
Gaan we direct naar kijken.
Ja.
En Harry zegt van nou, dit is zo herkenbaar dat het overal speelt in de samenleving, dat mensen zich niet gezien voelen. En de vraag is ook van, nou ja, dan zie je wel allerlei reacties om wel gezien te worden, maar hoe zit het nou vanuit het geloof of vanuit de Bijbel? Nou, je hebt wel een Bijbelgedeelte, denk ik, dat jou aanspreekt.
Nou ja, wat ik net zei, dat ieder bij zichzelf, ook als je gelovige bent, eerst bij jezelf te raden moet gaan. Maar nou, een ander Bijbelgedeelte is bijvoorbeeld, wat me ook heel erg aanspreekt, is dat op een gegeven moment is Jezus met zijn vrienden, is hij ergens. En dan denken ze na over het leven hierna. En dan hebben die discipelen zoiets van, wie is dan de belangrijkste van ons? Een typisch menselijke. Nou ja, we hebben vaak discussies over evolutie, de weg van het sterkste. Wie is nou het belangrijkste?
Zullen we dat stukjes lezen dan? Dat staat in Lucas 9, vers 46 tot 50.
Ja.
En dat is inderdaad het gesprek van Jezus met zijn discipelen. En eigenlijk pak je dan de vraag op, ze begonnen onderling te redetwisten over wie van hen de belangrijkste was. En Jezus merkte wat hen bezig hield en hij nam een kind bij zich, dat hij naast zich zette. En hij zei tegen hen, wie dit kind in mijn naam bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot. Daarop zegt Johannes, dat hoeft er niet per se bij. Die zegt, meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef. En wij hebben het geprobeerd hem dat te beletten. Zo van, dat mag niet. Omdat hij u niet samen met ons volgt. En dan zei Jezus, verhindert het niet. Want wie niet tegen jullie is, is voor jullie. Oftewel, wat er ook maar gebeurt, kijk daarnaar. Dit is een beetje het gedeelte waar het jou ging om, dat mensen zich ruzie maakten om wie de belangrijkste is.
Ja, in de klas, ik bedoel, er is niet echt een antwoord. Ik bedoel, maar wel, ik denk wel dat er een richting is. Maar ik denk ook, maar dat vind ik zelf ook wel eens moeilijk hoor, van het vertrouwen dat het uiteindelijk met de samenleving uiteindelijk toch ook wel weer de goede kant op gaat. Dat je, maar goed, in de klas heb ik het altijd over de gunfactor. Want ook het individualisme, doorgeschoten individualisme, is ook in die klas doorgeschoten. Als bijvoorbeeld een papiertje op de grond ligt, ik noem maar wat, dan hoor je die kind zeggen, ja, dat heb ik niet gedaan. Ik ga dat papiertje niet oprapen. En dan zeg ik van, nou jongens, wie gaat dat nou doen? En als niemand het doet, dan doe ik het. Dan raap ik dat papiertje op. En de gunfactor. Van en bijvoorbeeld een beloning en een zak snoep, hou je dat nou voor jezelf of ga je dat delen? Of, nou, en, maar goed, hoe heet het? Ik vind het mooiste van dit Bijbelgedeelte, dat Jezus eigenlijk zegt van, als we niet worden als de kinderen, dan bedoelt hij denk ik niet dat we kinderachtig moeten zijn, maar wel, bedoelt hij de positie die het kind toen in die maatschappij had, was heel laag, met de slaaf en zo. Dus dat we meer weer moeten gaan dienen. Dus vroeger was het bij mijn moeder en mijn vader was al een tegeltje. Geluk geven is gelukkig zijn. En dat was een periode en dan kon ik daar niet naar kijken. Dat vond ik zo'n.
Nee.
Dat ik denk, wat nou? Dan maar nu denk ik, misschien is dat wel waar de maatschappij op zit te wachten.
Jawel, maar begin je dan met van, ik moet mensen gelukkig maken?
Nee, gewoon er zijn. Afstemmen op de ander.
Ja. Maar ja, het is toch een vorm van doen. Ik bedoel, Harry, je vraagt daarom.
Denk ik, ja.
Ik denk dat geldt voor ons allemaal. Ik heb vorige week het gehad over van wanneer ben je echt vrij? En toen zei ik van ja, je kunt je druk maken over waar wil ik bevrijd van worden. En hoe erger ik dat gevangengevoel heb, hoe meer ik daarop gefocust ben. En dan zeg ik, alles is beter dan dat. Maar op het moment dat je vrij bent en je denkt van nou, wat ga ik dan nu doen? Dan wordt, als je daar niet over nadacht, wordt dat gevuld met, hier zet ik me tegen af. Dus dan word ik boos of ik geef mensen de schuld of ik ben jarenlang aan het koesteren. Er kan pas wat gebeuren als je geraakt wordt. In wezen waar je het vandaag ook over had, van even opgetild. En ik zei ook, de bevrijding van het volk Israël was niet toen ze uit Egypte gingen door de Rode Zee, maar toen ze God ontmoetten op de berg. Dan werden ze even opgetild. Dan pas kun je zeggen, wat gaan we nu doen? En ik denk dat we dat missen in onze samenleving. En dat misschien het geloof, als je zegt van, het geloof wil eigenlijk zeggen dat God tegen ieder van ons zegt, jij mag er zijn. En misschien met de aanvulling van vanmorgen, en haal uit het leven wat je bij jezelf ontdekt hebt. En wij hebben een heleboel ingeperkt vanwege anderen en omdat dit moet en dat moet. Maar dat er eigenlijk elke keer weer, ook vanuit het geloof, de gedachte is, jij mag er zijn. Dat is je basis. Dat hoef je niet te bevechten. Dus ook als er gevecht is, dan is bevrijding toch dat je begint met de dingen. Ik mag er zijn zoals ik ben. En van daaruit laat dat leven zien. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dat heeft wel te maken met die ontmoeting. Als je elkaar niet ontmoet, als je elkaar niet ziet, dan kun je het wel vergeten.
Mag ik nog één voorbeeldje geven?
Ja, ik ben niet de baas, jij bent de baas.
Ik ben de baas. Heel af en toe kijken we eens naar Hour of Power. Vooral toen die oude Schuller, ik weet niet, soms wat uit zijn mond kwam, daar kon ik eigenlijk soms niet naar luisteren, maar wel de energie die man uitstraalde, daar kon ik wel naar kijken. En hij heeft nou een kleinzoon en doet het nu, Bobby Schuller. En en die zei laatst, als de wrok niet weg is, kun je van binnen niet helen, zei hij. Wrok en wond had hij het over. En toen moest ik aan mezelf denken. Wrok. W-R-O-K. Dus, zei ik wrok? Wrok. Nee, maar, en toen moest ik denken aan, mijn eerste vrouw is op een gegeven moment, we woonden in het begin van de scheiding, woonden we vlak bij elkaar, en die is toen helemaal naar Esbeek, onder Tilburg. Ik heb haar gesmeekt om het niet te doen. Ik heb ook fouten gemaakt hoor, tegenover haar, laten we daar geen misverstand over staan. Maar die is toen heel ver weg gaan wonen met de kinderen. Dus toen reed ik in één weekend 700 kilometer, 4 keer 175 kilometer. En nu pas, dat is heel lang geleden, maar nu pas de laatste jaren voel ik dat dat minder wordt. Ik heb haar dat heel lang verweten. Ik ben heel erg boos op haar geweest. Nou, ik zal hier niet herhalen wat voor woord ik, daar hebben we het over gehad. Ik kan het wel weer oproepen, de boosheid. Kan ik zo weer oproepen. Het zit er nog wel, maar het is nu, ik weet niet, de harde kanten zijn eraf. Met Babs, zeg maar wel, zo, dat gevoel. En toen,
Het hoeft niet meer te gaan ten koste van jezelf.
Nee, precies. Je moet wat denken, liever zijn voor jezelf, af en toe denk ik.
Ja, maar liefde is niet wat je op kunt wekken. Het is toch een ontdekking.
Ja.
Vanmorgen, ik weet niet meer of die mensen de verwondering hebben gezien, maar daar was iemand en die zei van, vaak heb je dan het gevoel dat je moet verknokken tegen je zonden. En dan begin je dus elkaar, die zijn schuld. Maar zei, als je dat woordje zonde nou eens vervangt door wonden. Je hebt wonden
ja,
op
wonden, ja.
En dan mooi. Kijk je heel anders naar een woord als zonde. Want dan ben je ergens beschadigd en dat bepaalt dan je gedrag. En heb je het gevoel van, nou, ik moet zonde en wie is de schuld en weet je wel. Ja. Maar het kan ook zijn dat hier pijn, dan kom je toch bij die pijn die er dan zit. Waarvan je denkt, kan ik dat delen? En misschien kun je zeggen, geloven is niets anders dan een herhaling van dat verhaal. Vergeet het niet. En misschien is de gemeente dan de plek waarin je elkaar kunt helpen met vallen en opstaan. Ja. In het zien van elkaar. In het tegendraadse dingen doen. zoals jij ook dat papiertje opraapt wat ze niet logisch vinden voor de meester, maar wat wel gebeurt.
Ja.
En dat je zo ook zoekt naar de verhalen en misschien wel zelf ook dingen doet die mensen niet snappen.
Ja.
Maar die wel te maken hebben met het zien van de dingen. En het begint misschien wel met de ontdekking, ik zie mezelf.
Ja.
Ik weet niet of dit een klein beetje is waar we het over konden hebben. Want dan gaan wij
ik weet niet meer waar we nu in de liturgie zijn trouwens.
Jawel.
Ik heb alles losgelaten.
Wij eindigen met het lied van Harry Jekkers.
Oh ja.
En dan krijgen we nog wat fluitspel voor jou met eventueel nog een aanvulling van Hans.
Ja.
Dus ik zou zeggen, laten wij na het volgende plaatje, die hebben we al gehad. We hebben het lied een keer eerder.
Ik hou van mij, hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen, en ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik opbouwen. Ik hou van mij kan ik tenminste bouwen. Ik hou van mij, en ik laat mij nooit meer gaan. Ik blijf bij mij, en niet voor even. Ik blijf bij mij, voor eeuwig en altijd. Ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven. Ik blijf bij mij, totdat de dood mij scheidt. Ik hou van jou, zeg ik soms ook wel. Ik hou van jou, en ik meen het echt. Maar ik hou van jou, zeg ik alleen maar voor de spiegel. Zo kom ik hou van jou weer bij mezelf terug. Ik hou van mij, van mij, van mij en van geen ander. Want ik ben ver weg de leukste die ik ken. Ik hoef mezelf zo nodig van mij niet te veranderen. Ik hou van mij, mezelf gewoon zoals ik ben. Want ik hou van jou, betekent meestal. Schat, hier heb je mijn problemen, los maar op. Leeg een hel, ik verwacht van jou de hemel. Ja, jij geeft de helden, dankjewel, rot lekker op. Want ik hou van jou, is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij, ik hou van jou, tegen een ander zegt.